Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik vorige week heb opgenomen, diep in Groningen, in het plaatsje Den Ham. Daar zit een fantastisch logement, dat heet de Piloersemaborg. Dat wordt gerund door Hilda Soek en Dick Soek, een echtpaar. En Dick Soek, ik ben daar een paar keer geweest in mijn leven. Dick Soek is een fantastische kok. Iemand die daar helemaal zijn eigen wereld heeft gecreëerd. En avond aan avond, of een aantal avonden in de week, de meest geweldige gerechten en gangen voor te toveren. Ik ben er een paar keer geweest, zoals gezegd, en altijd met heel veel plezier. En Dick Soek vertelt dan altijd een klein beetje van zijn levensverhaal. En daar wil ik dan altijd meer van weten. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. Hij is een geliefde kok bij vele mensen. Mac van Dinter, onze eigen Mac van Dinter, heeft zijn afscheidsinterview als culinair journalist met deze Dick Soek gemaakt. Ik ben bijna langs geweest. Luister naar mijn interview met voormalig profielrenner en kok, in de eerste plaats kok, Dick Soek. Dick, waar zijn we nu?
Piloersemaborg.
Piloersemaborg.
In Den Ham.
In Den Ham. In welke ruimte zitten we?
Dit is de opkamer. Dat is boven de kelder. De kelders in Groningen zijn 3/4. Dus dat betekent dat ze iets hoger liggen vanwege het grondwater. En daardoor heb je hier heel mooi uitzicht vanuit de borg op de tuinen.
Ja.
En het ligt wat hoger. Dus daarom heet het de opkamer bovenop de kelder.
Weet je nog dat je hier voor het eerst kwam in de Piloersemaborg?
Ja.
Wanneer was dat?
Poeh, 2007 of zo, 2008. Ja, iets in die geest.
En hoe ging dat in zijn werk?
Nou, dat we een kennis zat hierop, Winetta Temme. En daar had ik dan ook een werkrelatie mee, dat we verzorgden eten. En zij bracht haar gasten om te dineren. En toen liep ik hier wel eens rond en toen was ik vrij
vlot. Zij bracht haar gasten om te dineren?
Ja, zij had logerende gasten, zoals wij dat nu ook hebben, maar geen restaurant.
Ja.
En dan bracht ze de gasten naar ons toe, of stuurde de gasten naar ons toe.
En welk restaurant had je toen?
Restaurant Schathoes in Verhildersum, in Leens.
Ja. Ja, en zij bracht dan af en toe, als je ergens wil eten, dan kan je...
Ja, dan hadden we gewoon een arrangement, dan konden ze bij ons eten en hier logeren. En dan regelden wij de taxis en dat soort dingen. Dus dat we zodoende kende ik dit en zodoende zijn we hier ook aangekomen. Zij stopte ermee, toen hebben wij het overgenomen. En dat is in 2005 geweest.
Okay.
Nee, dus eerder nog. Sorry.
Eerder was je hier voor het eerst. Ja. En wat vond je van deze plek toen je hier voor het eerst kwam?
Ja, ik was hier wel voor een hele mooie plek. Hele mooie plek.
Waarom?
Ja, alles is heel overzichtelijk. Het is niet een hele grote borg en het heeft ook niet...
Wat is een borg eigenlijk?
Steenhuis, letterlijk vertaald. Eigenlijk, als je het op zijn Fries zou zeggen, zou je staten noemen of een havenzaat in Groningen.
Ja.
Maar steenhuis, dus een huis met letterlijk met stenen gebouwd, dat was in die tijd...
Was dat een soort van deftig?
Ja, maar ook vaak degene die de heerser was in dit gebied, zeg maar. Dus de eigenaar.
Ja,
het was een heel groot grondbezit hier, vanuit deze borg.
Ja.
En dan heb je het over 1633.
Ja. Dus, toen is het gebouwd hier.
Ja, deze.
En een borg wilde zeggen het stenenhuis. Het stenenhuis was van degene die hier dan in de omgeving een beetje met de scepter zwaaide.
Ja, er waren vele hectare grond en pachtboertjes en dat soort dingen allemaal. Dus dat was echt een... hier keek men tegenop en men had het geld om een huis van steen te bouwen.
Ja, en was je toe aan een nieuwe plek in je leven? Of waren jullie toe aan een nieuwe plek in je leven?
Nee, want ik had toen het Schathoes Verhildersum. En dat heb ik samen met de Piloersemaborg nog 8 jaar gedaan.
Je hebt het 2 jaar bedrijven dubbel gedaan?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou ja, Hilde was hier... hard aan het werk. Mm-hmm. En het was hier heel veel partijen, vergaderingen met luxe diners plus het logeren. En wij hadden enkel en alleen maar een restaurant. En daar was ik dan eigenlijk heel veel. En we hadden een keukenteam.
Ja.
Wat zeg maar daar en hier werkte. Dus een dubbel team eigenlijk.
En op een gegeven moment dacht je van, het is nu genoeg met het Schathoes geweest.
Ja.
Waarom?
Ik had een overdagfunctie daar. Dat was niet helemaal mijn ding. Dat was een... in het Schathoes was een museum. En het museum dat had bezoekers. En daar hadden we de verplichting om open te zijn om... Ja, lunch, kleine kaart, koffie en gebak te serveren. Ja. En 's avonds waren we een restaurant met een Michelinster. Dus overdag werden we soms wel eens helemaal verrot gescholden. En 's avonds waren we een soort van helden. Wat beide niet klopt.
Ja.
Maar ik op die overdagfunctie, dat trok je niet meer. En het was ook economische crisis. Dat moet ik er ook bij vertellen, want het was niet alleen dat. Dat is in 2012 zijn we hierheen gegaan. En in 2008, 9, 10 begon het echt slecht te gaan met de economie. En we hadden hier heel veel vergaderingen op de Piloersumerborg. Mm-hmm. En dat liep enorm terug. En iedereen dacht van dan sluit je de Piloersumerborg. Maar ik deed net andersom. Ik heb het Schathoes gesloten met het restaurant met ster. En we gingen hierheen en ik ging onder een heel ander concept draaien. Dat is me tot op de dag vandaag erg goed bevallen.
Wat is er anders aan het concept?
Ik had geen à la carte kaart meer en we hadden geen wijnkaart meer. Het was eigenlijk hier eten en drinken wat de pot schaft en wat ik...
Want als je hier eet, dan krijg je gewoon wat er geserveerd wordt.
Ja.
En er wordt geschonken wat er geschonken wordt.
Ja.
Ja.
Als je vraagt om iets anders, is dat geen enkel probleem.
Maar je krijgt niet een kaart waar je uit kon kiezen met 60 wijnen veel wat.
Dat had ik gewoon... Ik heb dat in Italië zo geleerd. En ik dacht op een gegeven moment van gezien. En ik dacht van, dat wil ik eigenlijk hier ook. En ik had het in het Schathuis al op de zondagmiddag al een aantal jaren deed ik dat op die manier.
Ja.
En dat werd de leukste dag van de week.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, ik ga dat gewoon niet meer anders doen.
Ja. Dus, is het moeilijk om toch van iets best prestigieus als een eigen restaurant met een Michelinster, om daar afstand van te doen?
Nee. Ik heb er ook niet bewust afstand van de Michelinster gedaan. Het is gewoon niet meer toegekend, zeg maar. Dus mm-hmm. ik dat is afgenomen.
Ja.
Dus ik,
maar dat komt ook omdat dat niet bij dit concept hoort, natuurlijk.
Toen niet, nee.
Inmiddels zijn ze daar ruimhartiger in?
Ja, dat weet ik niet. Maar dat, ik denk het wel, ja. Nee, maar het was... Ja, ik wist dat dat ging gebeuren. Ik heb dat ook niet met... Het heeft me niet tegengehouden.
Moeilijk.
Ik had een hele goede beweegrijd. Ik rij heel veel in de week rond om boodschappen te halen. Want ik leef van mijn... Ik kook door met wat mijn leveranciers me geven, leveren. Mijn producenten en de boeren en de kaasmakers. En... Ja, met zo'n à la carte kaart stond ik aan het eind van de week weer voor €400 in de prullenbak te donderen. En ik hield dat niet vol. Ik kon dat gewoon niet meer. Ik dacht van, wat ik koop, dat wil ik. Als ik het goed inschat, moet het aan het eind van de week weer op zijn. Maar niet door de keuze van de gast, maar door mijn manier van inkopen.
Ja.
En ik vond het heel erg... het beperkte mij in de vrijheid van het maken van dingen die op dat moment heel erg in het seizoen zaten. Of er kwam iemand met een rij en dan moest ik... Maar had ik geen rij op de à la carte kaart staan. Dat wilde ik niet
dan
meer.
Dan zat je met die rij.
Ja.
En die rij wilde je eigenlijk gaan klaarmaken.
Per se.
Per se.
En dat is door op deze manier te gaan werken. Ik zeg ook, wij de boeren en de vissers bepalen eigenlijk wat mijn gasten eten. En ik mag er alleen maar tussendoor wat mee doen.
Ja. Je voelt je eigenlijk de intermediair tussen die andere mensen en de gasten.
Ja, en ik moet wel op tijd vragen en zorgen dat ik weet wat er ongeveer aan aanbod is en wat komt. Maar dat heb je niet over maanden van tevoren. Met teelt van groenten en dat soort dingen wel, want dan heb je echt een teeltprogramma.
Ja.
En dan weet ik ook wel ongeveer hoe het loopt. Maar het is vooral contact met mijn leveranciers en het praten met elkaar. En dan kom ik tot een menu. En dat menu gaat dan hooguit 3-4 weken mee.
Ja.
En in die 3-4 weken veranderen ook alweer gerechten. Omdat het dan gewoon iets anders komt of er niet is.
Ja, en je vond het eigenlijk moeilijk of een beetje frustrerend op den duur om alsmaar naar de nukken en de grillen van je gasten te moeten koken. Die willen natuurlijk altijd ook weer een biefstuk, neem ik aan.
Nee, helemaal niet. Nee. Hoe moet ik het goed zeggen? eigenlijk nam iedereen al het menu wat ik voorstelde.
Ja.
En een soort statussymbool was de kaart, wijnkaart vooral. En er lag er gewoon 80.000 euro wijn en niks te doen. En dat is nu niet meer zo. Ik heb nu gewoon wat ik heb ik in huis. Aan het eind van de week is mijn koelkast te leeg. Behalve mijn fermentaties en mijn hammen en dat soort dingen. Maar alle verse spulletjes zijn gewoon weg.
Ben je gelukkiger nu dan je toen was?
Ja, ik vind het veel mooi. Dit is wat ik altijd heb gewild eigenlijk. Alleen,
wist je het altijd dat je dit wilde? Of heeft zich dat gevormd?
Ik kwam op een latere leeftijd de keuken in. En dan ben je vooral bezig om te leren en te kijken wat een ander doet. En dan denk je van, nou, zo moet het, denk ik. En al heel snel had ik door dat ik dat niet zo vond. Dus het stramien van een gewone restaurantkeuken was niet helemaal mijn ding. En ik weet wel dat ik was bij Noma en toen dacht ik echt van, die had gewoon echt scheid aan alles. Die deed gewoon. Die had gewoon zo'n doorgewinterde filosofie.
Ja.
En nou, daar heb ik hem 2 uur mee gesproken. Toen heeft hij mij gewoon eigenlijk wel wat op de goede weg gezet. Of
Ja, is dat een bepalende ervaring voor je geweest?
Ja.
Dat je dacht, nou, ik hoef me ook niet aan al die vaste soort regels die er zijn te houden over het restaurantwezen.
Nee.
Ik kan het ook helemaal op mijn eigen manier doen.
Ja. Ja, en door karigheid creatief, dat was wel een van de dingen. Dus dat je niet al te veel aanbod moet hebben, maar dat je met hetgene wat er is moet leren koken. Ja, gewoon, en ja, dat heb ik dan echt, en ja, gewoon je eigen plan trekken. En,
ja.
En dat gevoel volgen. Ja. Dat heb ik wel echt, niet dat ik dat eten, dat was maar ook niet mijn ding. 24 gangen en dat vind ik allemaal helemaal. Dat is vond prachtig om mee te maken, maar niet om zelf te doen. Maar ik vind dit echt. Wat we nu doen is, vind ik het meest prettig eigenlijk.
Ja, maar dat heeft je eigenlijk wel de moed gegeven.
Ja, hij dat durfde en kon. En, ja. hij heeft ook. Hij zei ook, ik heb de eerste 2 jaar gewoon. Kwam er niemand. Ja. En we waren bijna failliet. En ik zat daar te eten. En we hadden via Mac van Dinter was ik daar. En Mac had een interview met hem. En ik had later een gesprek met hem. En ik zei op een gegeven moment tegen Mac van Dinter. Ik zeg, nou, hij is volgens mij nu failliet. Terwijl het was toen het beste restaurant van de wereld. Ja. En toen kwam een jaar later een boek uit met een dagboekje. En op de dag dat wij er zaten, was Susie Jansen van betaling aangevraagd.
Dat meen je niet.
Ja, dus.
En je had dat uit zijn verhaal opgemaakt. Van eigenlijk moet hij.
Het kon gewoon
niet. Het kon niet. Het kan niet eigenlijk.
Nee, want ik ben wel ook ondernemer.
Ja.
En ik dacht, nou, dit is geen onderneming.
Nee.
Dit is niks. Dit is gewoon. En dus dat is ook niet wat mij aantrok in dat hele verhaal. Maar wel. Ik was altijd al bezig met het lokaal werken, zeg maar. Dus echt mijn product uit de omgeving. En daarin had ik dus een overeenkomst. Maar hij zei op een gegeven moment, ja, daar stond ik met hele mooie Deense room. Stond ik een crème brûlée te maken. En dan is het eigenlijk gewoon een crème brûlée.
Ja.
Maar je moet iets anders doen met die.
Met die room.
Met die room. Nou, ja. Dat bracht mij echt op het idee van oké. En ik had al een aantal dingen dat ik dat op die manier deed. Maar ik was Italiaans en Frans geschoold. Dus je viel vaak terug op wat je geleerd had.
Ja.
En nu is het zo. Ik heb een hele poos dat helemaal niet gedaan. Dan liet ik alles los. En nu vind ik het ook wel weer heerlijk om. Nou ja, die oude dingen terug te pakken en zo.
Maar toen liet je alles los qua recepten die je al kende, klassiekers.
Ja, ja.
Toen ben je helemaal op je eigen kompas gaan varen.
Ja.
Maar nu merk je dat je weer af en toe.
Ja, vind ik het ook wel weer lekker. En ik gun me de vrijheid nu weer om heen en weer te gaan. Dus
En hoe heet hij ook alweer, die chef van Noma?
René Redzepi.
Ja, precies. En dat is een bepalend moment geweest voor je, dat gesprek? Gewoon voordat je dacht van, ik kan ook helemaal mijn eigen koers gaan varen.
Ja.
Ondanks dat je ook wel voelde dat hij, in ieder geval financieel gezien, best wel zichzelf moeilijk had gemaakt.
Ja.
He, dus misschien dat je het met een iets handiger ondernemerszin deed. Heb je eerder zo'n soort bepalend moment in je leven gehad? Dat je ineens dacht.
Nou, ik heb een Italiaanse leermeester, kok.
Ja, dat is echt het verhaal van jouw leven, hè?
Ja,
dat is een belangrijke man in je leven.
Ja, nou, mijn vader was kok en Ermano is kok. En van je vader moet je er pas achter komen. Veel later.
Waar was je vader kok?
Mijn vader is opgeleid banketbakker. En later chef-kok bij de AVRO geweest altijd. Toen de AVRO nog echt een enorme omroep was. Met een enorme groot restaurant.
En, ja.
En had je een personeelsrestaurant. Maar je had ook luxe diners en openingen van, hè, werd een van de acht werd dan geopend.
Ja.
En dan had je, moest daar een enorm luxe banket aan vooraf. Ja, dat bestaat allemaal niet meer.
Nee. Maar daar was hij met ingepakte plakjes kaas.
Ja, dat is een cateraar die erop zit.
Ja.
Maar dat was toen de tijd.
Hij was de bedrijfskok van de AVRO.
Ja.
Ja.
Ja, maar er stond wel in de hoogtijdagen, ik denk 12, 13 man in de keuken. En dat en de personeels eten was soms volgens mij 800 mensen. Hè? Dus dat is helemaal goed. Dat was toen. En
was jouw vader een bevlogen kok?
Banketbakker wel. En kok weet ik eigenlijk niet. Ja, wel.
Kookt hij thuis?
Ja.
Wat voor gezin was het waar je in bent opgegroeid?
Een gezin met een heel hardwerkende vader. En een sportieve moeder. En iedereen deed aan sport.
Dus, oh ja?
Ja. Dat,
Welke sporten beoefende je moeder?
Mijn moeder zat op korfbal en mijn zusjes ook. En ik zat op wielrennen. En mijn vader en ik waren eigenlijk altijd op pad met wielrennen, zeg maar. Dat was het eigenlijk. En het was een... Dat is wel grappig dit. Een best gek gezin. Mijn vader die kon bij iedere drie woorden godverdomme zeggen.
Ja.
En mijn moeder zat zondags in de kerk gereformeerd.
Oh ja?
Ja, en dan was het wel... maar wel altijd naast elkaar. En elkaar de ruimte geven. En nooit niet zeurderig tegen elkaar.
Nee. En je moeder was ook echt gelovig?
Ja. In die tijden, behoorlijk. Ja.
En je vader helemaal, behalve dat hij godverdomme zei, maar hij geloofde
ook totaal niet.
Helemaal
nee,
niks.
Nee, nul.
En dat zorgde voor helemaal geen wrijving tussen
nooit.
De twee.
Nee, nooit. Nee, niet in ieder geval niet op dat
ook
vlak.
Ook wel leerzaam, hè, dat ook gewoon kan.
Ja, want ik heb dat... dat neem ik altijd wel mee. Dat je dus dat veroordelen, dat hoeft allemaal niet.
Nee,
maar omgekeerd ook niet. Hè? Dus, maar mijn moeder was het nooit.
Was het een goed huwelijk wat ze hadden?
Ja.
Ja.
Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
En waar speelde dit zich allemaal af?
Ankerveen.
In Ankerveen?
Ja,
wat is dat voor een plek?
Dat is een dorp in de Ankerveense plassen. Ja. Misschien was verhoord.
Ja, zeker.
Zo gauw het een paar nachten vriest, dan staat iedereen op schaatsen. En als kind leer je eerst schaatsen en dan lopen.
Het ging allemaal om schaatsen eigenlijk,
ja,
in de winter.
En ik kan me ook alleen maar heel veel schaatsen herinneren. Dat was heel belangrijk, schaatsen. En dat heb ik later ook gewoon wel in wedstrijdvorm gedaan en zo. Dat was erg...
Ja, schaatsen en wielrennen zijn ook een beetje zustersporten, hè?
Ja.
Je hoort een beetje bij elkaar.
Ja, ik heb dat wielrennen altijd gedaan en schaatsen pas op latere leeftijd. En ik moet eerlijk zeggen, achteraf heb ik wel eens gedacht van, had het maar andersom.
Was ik maar schaatser geworden? Waarom?
Oh, ja, ik vond het echt heel mooi. Vooral de natuur, marathons en over natuurhuis denderen. En dat vond ik echt prachtig gewoon. En wielrennen was ook heel erg leuk.
Maar wilde je vader graag dat je ging wielrennen?
Ja, want ik was 8 jaar en ik werd op mijn racefiets gezet en met dikke banden en afgeduwd. En ik wist mijn god niet wat me overkwam. En dat heb echt ook wel heel lang geduurd, voor ik dat door had. En op een gegeven moment was ik een jaar of 17 denk ik, dat ik besloot om maar eens te gaan trainen ook en zo. En toen ging het echt wonderwel goed en zo. En toen heb ik ook een vreselijk ongeluk gehad. En toen ging het een jaar lang liep ik in een soort van stellage. En daarna heb ik mezelf alweer opgepakt. En
wat voor een ongeluk was dat?
Ja, ik werd aangereden door een motorrijder die aan de verkeerde kant van de weg reed op een parallelweg.
In Nederland gewoon?
Ja, in Doorn. Ja. Maar goed.
Herinner je dat gebeurde?
Dat ongeluk, ja.
Er zijn toch ook mensen die dan...
Nee, ik heb me dat volop bewust...
Helemaal meegemaakt.
Toen hij kwam op me afvliegen, het enige wat ik dacht, ik moet mijn hoofd er langs gooien en dan blijf ik leven. Anders was, ja, weet ik niet, maar dat is wel een vervrijheid. Ja,
dat was echt een soort bewustzijnsmoment op dat moment.
Ja, ik moest mijn hoofd erlangs gooien. Dat is het enige wat ik dacht.
Ja.
En toen lag, dat boel lag daar beneden helemaal. Ik zag het ook echt, een gruzelement. Bot stak er gewoon uit. En toen heb ik.
Hoe reageerde je daarop?
Ja, toen heb ik geëist dat ik naar Hulversum werd gebracht. Want die had toen dokter Hermans in het ziekenhuis. En dat was de beste orthopeed van Nederland.
Dat wist je?
Ja, en dan moest ik daarheen. En na een jaar heb ik de eerste bosbloemen die ik toen won naar hem gebracht. Want,
na een jaar reed je alweer wedstrijden?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Maar is dat een raar moment om te beseffen dat je misschien ook dood kan gaan bij zo'n ongeluk?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit.
En ben je daarna ook nooit bang geweest op de fiets, bijvoorbeeld?
Nee.
Dat is toch wonderlijk eigenlijk?
Ja, misschien, maar voor mij niet. Nee, daar heb ik gewoon niet bij stilgestaan.
Heb jij geen angst?
Jawel, maar niet voor dat soort dingen. Nee.
Niet voor motorrijders die je aan kunnen rijden.
Ja, het is al gebeurd en het zal niet een tweede keer gebeuren, zo denk ik. Nee.
Okay.
Nee, dat is gewoon pech en dat gebeurt geen twee keer. Nee.
Hey, en jouw vader wilde graag dat je ging wielrennen?
Ja.
Omdat hij het zelf ook zo graag deed.
Ja, hij was zelf ook wielrenner geweest en... weet ik veel, een kind stop je op sport. Ik denk dat het zo gegaan is. En.
Ja, maar goed, je bent niet gaan korfballen en je bent ook niet gaan schaatsen.
Nee, omdat mijn vader me echt letterlijk op jonge leeftijd op dat fietsje gezet heb. Ja. In Hulversum, maar bij de Adelaar, op de wielerbaan. Maar niet rauwig of zo, hoor. Helemaal niet. Vond het heerlijk. En later werd ik gewoon verslaafd aan de sport zelf. Gewoon,
waarom is die sport zo verslavend?
Nou, het is gewoon... hoe heet dat spul wat je aanmaakt?
Endorfine?
Ja. Als ik dat nu aan terugdenk... Ik ging vroeger 6-7 uur trainen, kwam ik thuis... En had ik ergens een vriendinnetje 10 kilometer verderop en dan sprong op een gewoon fiets. En dan fietste ik daar nog weer. Nu denk ik echt bij mezelf, ik ben knettergek. En ik vond dat heerlijk. Maar ik weet ook wel dat... Ja, dat had ik met schaatsen ook. Als het natuurreis was, dan was ik gewoon 6-7 uur aan het schaatsen. En dan liep ik s'avonds onder die sterrenhemel terug naar huis. Dan voelde ik me compleet... heerlijk.
Gelukkig.
Ja, heerlijk. Ja.
Je vindt het gewoon heel lekker om jezelf zo helemaal af te matten.
Ja, dat
is een verrukkelijk gevoel.
Ja, maar dat is in dat koken ook natuurlijk. Want dat is ook een enorm vermoeiend beroep eigenlijk.
Ja.
Wat niemand misschien snapt op afstand.
Nou.
Maar het zijn lange dagen.
Tuurlijk.
En je staat altijd maar op je poten. En,
je begint 's middags in die keuken.
Ja, 's morgens.
's morgens.
Ja.
Ja. En aan het helemaal aan het eind van de avond ben je klaar.
Ja.
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 Ik denk dat iedereen dat wel snapt dat dat best wel uitputtend is.
Dat is ook zo.
Ja. En is het ook het tactische element in die sport? Vond je dat ook aantrekkelijk?
Nee, want ik was volstrekt niet tactisch. Nee,
oh nee?
Nee. Een domme kracht op het kop van het peloton. Dat was ik.
Oh ja?
ja. Ik
want hoe wielrende jij? Je begon gewoon heel hard te fietsen.
Ja, nee. Zo erg was het ook niet. Maar als er gewoon gewerkt moest worden, vond ik het lekkerst. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit tot... Dat riep iedereen ook wel. Nooit bezig was met het resultaat. Ik riep ook wel dat de hele... Ik riep altijd, de resultaat is de opbrengst van je training. Dat is de training, de opbrengst van de training.
Mm-hmm.
Nee, ik was ook gewoon helemaal geen goede wielrenner. Ik was gewoon iemand die hard kon fietsen.
Wat is het verschil tussen een goede wielrenner en iemand die hard kan fietsen?
Nou, als je Mathieu van der Poel vorige week hebt zien rijden. Maar goed, dat is een ongekend talent. Maar er zit ook wel een kop op en de enorme drive om te willen winnen. Nou, dat had ik volstrekt niet gewoon. Dat bestond helemaal niet.
Eigenlijk het competitieve heb je helemaal
niet. Nee, helemaal niet. Totaal niet.
Dat boeit je dus ook helemaal niet.
Nee. Ik ben ook nooit...
Je bent nooit chagrijnig geweest over een verloren wedstrijd.
Nee, want dan ben je meer chagrijnig dan blij. Dus dat...
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel weer wat je kan drijven in die sport.
Ja, maar
dat
had ik niet, nee. Nee, mijn mooiste wedstrijd was een wedstrijd die ik niet won.
Welke was dat?
Nou, dat was de Ronde van Soest. Ik kreeg 80 kilometer voorop en niemand kreeg me terug. Alleen de laatste ronde haalden ze me in. En toen zei iedereen, Jezus, we hebben de hele dag ons de pestpok gereden achter je aan. Maar we kregen je niet te pakken. En ik vond het wel knap wat ik gedaan had. Maar ja, Dat had niet gewonnen.
Nee, maar dat boeide jou helemaal niet.
Nee, maar het was een goede prestatie.
Je hebt genoten van die 80 kilometer.
Ja, dat vond ik wel prima eigenlijk. Dus ja, nou goed.
Ja, was dat irritant voor anderen dat het jou eigenlijk helemaal niet boeide?
Nee, dat denk ik niet. Nee, want dan hadden ze meer last van me gehad.
Ja, ja. Was het een gezellige wereld om in te verkeren?
Als jong mens wel. En dan tot een jaar of 20, 21 ook. Maar op een gegeven moment ging het er echt om. En toen kwam ik bij een sponsor. En dat was een Nederlandse sponsor bij BIC. Dan kwamen er allemaal elementen om de hoek kijken waar ik niet...
Waar je niet van gediend
was? Nee, dat was doping en foute dingen gewoon. Dat trok me helemaal niet. Maar ik ben wel altijd blijven fietsen tot mijn 26e. Gewoon omdat ik het fietsen gewoon heel erg lekker vond. En op een gegeven moment ben ik ook naar Italië gegaan. Ben ik gewoon bij zo'n Italiaanse ploeg een beetje gaan rondreizen. En op het moment dat ik daar een contract kreeg of aangeboden zou krijgen, ben ik er ook direct mee gestopt. Want ik dacht van begint het ook weer. En ik ben daar als wielrenner afgestapt. Of wielrenner, maar ik reed daar. Ik viel heel erg. Ik stapte af. Ik dacht echt, nou, het is wel klaar. En toen ben ik de keuken ingestapt. Echt letterlijk. Gewoon op dat moment.
Gewoon de dag daarna of zo?
Nou, 2 weken later of zo. En toen ben ik daarna weer teruggegaan naar Italië. En toen ben ik daar wat langer in de keuken gebleven.
Je fietst dus bij een Nederlandse ploeg. Toen beviel het je niet meer voor manier er aan je getrokken werd. En wat ze eigenlijk van je verwachten?
Nou, niet eens, maar gewoon wat er gebeurde. Op een gegeven moment... Wat ik net al zei, dat willen winnen en dat ik
ten koste van alles spullen daarbij gebruiken.
Nee, dat was
en ook een soort dat van je verwacht wordt dat je dat doet, dat je daaraan meedoet.
Nee, en het stramien van een ploeg met een ploegleider en dat je ik vond dat allemaal maar een beetje niks. Het was niet mijn
ding.
Er
zit ook wel een soort diepe eigenzinnigheid in jou, hè, denk ik.
Ja.
Ook met hoe je in het restaurant hoe je vindt dat je in een restaurant moet
ik doe het op mijn manier. Ja. En dat zal eigenzinnig zijn, maar...
dat is
eigenlijk anders.
Ik doe het op mijn manier, dat is een andere omschrijving van eigenzinnig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik kan het niet, kan het ook niet heel anders of zo.
Nee.
Ja, maar goed.
Ik denk dat je het jarenlang in loondienst bij de kantine van de AVRO best wel moeilijk had gehad, bijvoorbeeld.
Ja, had ik geen jaar volgehouden.
Nee. Dus daarin ben je wel echt anders dan je vader, bijvoorbeeld.
Ja, totaal. Ja. Jawel, maar dat is ook... En ik durf ook wel dingen aan of zo. Dus het is ook niet
zo... Jouw vader was ook voorzichtiger.
Ja, wij begonnen een restaurant in Leens. Ik weet wel dat ik... We gingen naar de bank om een rekening courant te openen. Toen begon die bankdirecteur te lachen. Hij zei, er zijn hier helemaal geen restaurants in deze in dat gedeelte van Groningen. Ja. Op het Hoge Land. En op een gegeven moment... Ja, weet ik veel, toen werd het wel een restaurant, zeg maar. En het ging ook lopen. En hartstikke goed. We kregen een Michelinster. En ik weet wel, dat vind ik misschien wel het mooiste verhaal van de Michelin. Maandags kregen we de ster. En te horen, 's avonds laat of zo, geloof ik. En dinsdags waren we allemaal dronken van het personeel. Woensdags gingen we weer open. En dat was toen in januari. En er lag een heel dun laagje sneeuw.
Ja.
En ik stond bij de voordeur en we hadden geen gasten.
Ja.
En toen belde ik mijn vader op. Ik zeg, pa, het is wat. Ik zeg, we hebben een Michelinster. Maar we hebben geen gasten.
Ja.
Toen zei hij ook, welke Mogol begint er ook in godsnaam op die afgrond een restaurant? Er wonen alleen maar zeehonden, zei hij. Ik zeg, ja, oké. En toen werd je wel weer heel erg met je voet op de aarde gedrukt. En dat... maakte het ook wel heel aantrekkelijk of zo.
Ja.
Het was ook een hele, ja.
Zelfs als wat je in Noma hebt gezien eigenlijk. Best ja, maar dat was wel... wereld en ook een faillissement in aantocht.
Ja, nou, maar dat hadden wij... financieel was dat niet op dat moment.
Nee, oké, omdat jij handiger bent. Maar goed, laten we zeggen dat de eer en het succes... niet altijd hand in hand gaan met zakelijk gewin.
Nee.
Hey, maar goed, je hebt dus een soort eigen wijsheid in je... En je was toen bij de Nederlandse ploeg en toen ging je naar Italië gewoon om daar bij de amateurs of bij de semi-profs te fietsen.
Ja.
Wat voor wereld is dat dan waar je in terecht komt?
We begrepen niks en sprak geen woord Italiaans. En we werden gewoon, naar wedstrijden gebracht en we deden onze best. En,
wie is we?
Nou ja, ik was met een vriend erheen gegaan, Ruud Lieverst. En dat jaar erop met een andere ploeg en dat jaar daarna alleen. En zo heb ik dat een aantal jaren gedaan.
Waarom wil je naar Italië?
Ja, de eerste keer was heel goed bevallen. Prachtig land en het eten en alles erop en eraan. En het gekke was, of is dat, nou ja, ik hou niet zo van het heldendom. Maar volgens mij, als je in Italië wielrenner bent, dan alles mag en kan. En
oh, ja?
dat is niet normaal. Je hebt de paus, voetballen en wielrennen.
Ja.
En ik denk dat wielrenners misschien wel helemaal bovenaan het lijstje staan. Want als we beginnen aan 's middags, dan kwamen we terug van trainen. En dan gingen we even in het dorp het pleintje staan. En dan werd je gewoon voor de hele week bij iedereen uitgenodigd om te komen eten. En nou ja, zo anders dan in Nederland. En ja, in Nederland was je zelfs een beetje asociaal als je wielrenner.
Ja.
Ja, nou ja, was dat wel een beroep of zo? Hè? Ik bedoel, dus nou, dit was gewoon... Ja, het is gewoon een prachtig land. En ik zat ook gewoon in een hele mooie omgeving.
Ja, waar zat je?
Maggiore, Boca. Dat is vlakbij Lago di Orta. Nou ja, tussen de bergen en het meren in, zeg maar. En de westkant van de Piemonte.
Ja. En je voelde dat je daar, dat het daar klopte tussen jou en Italië?
Ja,
ja.
Ja, ik was enorm verrukt. Ik was wel in meerdere landen geweest, maar ik vond dit echt... Ja, ik vond het echt een helemaal geweldig land.
Ja. Had je eigenlijk enig idee wat je wilde met je leven op dat moment?
Nee. Nee. Ik was alleen maar met dat wielrennen bezig. En...
Terwijl je ook wel wist dat dat eindig was. Ja, sowieso, ja. Omdat je dat niet tot je 50ste kan doen of 60ste.
Nee, maar dat reis...
En je wist ook dat je niet de absolute top zou halen. Je wilde niet mee in dat hele dopingcircus.
Nee, maar ik was gewoon... Ja, ik leefde van moment tot moment. Ik had ook geen idee wat ik dat daarna ging doen.
Daar maakte je helemaal geen zorgen om?
Nee. Nee, maar ik vond het wel prettig om te reizen. En ik vond het wel fijn om ergens te zijn. En ja. Ja, ik weet het eigenlijk niet
en
zo.
En vertel eens over Hermano.
Ja, dat is een mooi figuur. Die was verzorger binnen die ploeg. En ja, dat was een gepensioneerde kok. Maar die was 57 dat hij met pensioen ging. Dus die was nog zo fit als een hoentje en die beunde overal bij. Dus die werkte in allemaal restaurants als invalkok of voor me. Maar ook heel veel werd die ingehuurd door dorpen om feesten, politieke feesten. Die werden altijd begeleid met dansen en heel veel eten,
ja.
Buiten of altijd. En dan werd hij ingehuurd als de kok. Daar had hij het hartstikke druk mee. En ik ging hem helpen.
Als hij niet jullie aan het verzorgen was.
Ja, als hij als niet. Als, ja. Ja, maar op een gegeven moment was het zo druk. Dan had hij geen tijd meer voor ons.
Okay.
Maar dan was hij alleen maar daarmee bezig. En dan verdiende hij behoorlijk centjes mee. En ik stopte en ik ging hem helpen. En ik
stilp je hem daarvoor ook al wel eens?
Nee, helemaal. Helemaal niks.
En wat voor man, leeft hij nog?
Nee. Hij was toen al, ik was jong, hij was oud. En hij is 92 geworden en hij is in 2019 overleden.
Oké, okay, ja. Dus 5 jaar geleden.
Ja,
ja, ja. Op een zeer gezegende leeftijd.
Ja.
En wat voor man was hij?
Ja... Eigenlijk,
hoe zou je hem omschrijven?
Nou, veel weg van mijn vader. Dat was ook een beetje zo'n brombeer. Ja, ja, dat is wel grappig. Maar hij was heel ondernemend. En echt, je maakte niet uit waar je was in een gebied van misschien wel een straal van 120 kilometer. Kende bijna iedereen hem ook. En ja, had overal kennis en vrienden. En hij was de hele dag maar bezig met dat eten. En dat vond ik zo fascinerend.
Eten en wielrennen?
Nee, dat...
Of wielrennen
nee, was... jawel. Maar dat vond hij leuk om te kijken. En hij sportte zelf ook heel veel. Maar hij was vooral altijd maar bezig met dat eten. Ja, en vooral dat waar het vandaan moest komen. En we maakten altijd elke week een aantal reizen. Zoals ik dat nu eigenlijk ook doe. Om het eten op te halen. En dat stak hij echt veel tijd in. En
maar dat is eigenlijk wat je van hem ook geleerd hebt. Om gewoon waar je bent rond te gaan rijden.
Kijken,
en overal
kijken.
Van allerlei plekken je ingrediënten te halen.
Ja, en de beste. En Ja, en dat...
En hij kende iedereen in de buurt. Ja, dus hij wist waar hij zijn tomaten moest halen of weet ik veel wat.
Ja, vlees. Alles, alles. Ja, maar het was... Ja, we kwamen altijd met de auto vol terug. En dan gingen we koken. En ik weet wel, dat was echt het moment dat ik dacht van... Nou, ik ga denk ik dit doen. Ik ga kok worden. Dat we hadden allemaal van die hele kleine zoetwatervisjes gekocht. En... Echt heel veel. En daar stonden we in een dorpje Campertonio in zo'n stroom van de Monte Rosa met steen en steenkoud water.
Ja.
Want dat was dat smeltwater van de sneeuw. Stonden die buikwandjes open te duwen. En dan waren we al anderhalf uur mee bezig. Dat ik kon op een gegeven moment niet meer op mijn poten staan. Want die waren gewoon helemaal afgestorven van de kou. En toen... gingen we die bloemen ergens binnen en toen gingen we dat frituren en dat werd in potten gedaan en met azijn erop en zo. En ik was nog helemaal geen kok, hè, dus ik snapte er echt helemaal geen hout van wat er allemaal gebeurde. Dus ik zeg, nou, wanneer gaan we dat eten? Nou, toen zei hij volgend jaar. En toen dat vond ik zoiets bijzonders, dat ik dacht van, hè, dus we zijn nu bezig met volgend jaar. En, en toen dacht ik, nou, dat vind ik, hier wil ik meer van weten.
Echt waar?
Ja, dat dacht ik, dit is, snap ik niet. Dit vind ik leuk. Dit is gek. En ik heb anderhalf uur met mijn poot in die kou gestaan.
Ja, wat je heerlijk vindt, neem ik aan.
Maar toen, en toen gingen we s'avonds, hadden we een dorpsfeest. En toen kwam de pot van het jaar daarvoor. En
tevoorschijn.
Ja, dan gingen we dat opeten. Nou, geweldig. Ja, dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, nou, ik denk dat ik dit wel leuk ga vinden.
En was dat al voordat je af was gestapt? Dit was toen je een keer meenam.
Nee, toen was ik reeds afgestapt.
Want je zei van, ik stapte 2 weken na die val... stapte ik de keuken in.
Ja.
Dat was een beetje rond dit moment.
Ja, ja.
En toen heb je eigenlijk, zoals Hermano eerst, zou ik zeggen, jou aan jou, door als verzorger aan jou toegewijd was, ben jij zijn leerling geworden?
Ja, zijn linkerhand.
Zijn linkerhand?
Volstrekt onhandig en
Ja, dat is dus zijn leerling.
Ja, ja, ja. En dan moest ik... Ja,
en hoe leefden jullie dan samen? Hoe ging dat dan? Hij had al die kooksnabbels.
Ja. Ja, en ik kreeg wat geld en ik had wat geld. En ik woonde in een huis van Giannino. Dat was iemand die ook bij die ploeg hoorde. Maar die had een deel van zijn huis afgestaan.
Ja.
Nou ja, en zo, zo leefde ik daar. En het heeft niet heel erg lang geduurd. Een paar maanden. En toen ben ik terug naar Nederland gegaan. En weer terug naar Italië. En zo is dat eigenlijk altijd heen en weer gegaan.
En wat leerde je van hem?
Nou ja, dat zoeken van eten.
Zoeken van ingrediënten. Ja, waar de lekkere dingen zitten.
Ja, je gaat niet naar een groothandel, maar je gaat naar iemand toe die je kan vertellen over het product. Waarvan je ook ziet hoe het product tot stand is gekomen. En die iets kan vragen buiten het product om. Als je kaas maakt, heb je wei. En als je in een supermarkt bent of in een groothandel, heb je geen wei. Want... En die dingen, die randdingen, die zijn altijd voor mij juist... Zo heb ik dat geleerd. En het is ook in Italië heel veel chauvinisme. En bij mij was het op een gegeven moment gewoon... Ik wilde gewoon de beste producten en ik wilde weten hoe.
Zo van chauvinisme, zo van hier is alles altijd het beste. Beest,
ja, maar dat heb ik niet. Ik maak wel mijn keuzes hier al. Maar ik wil gewoon ook weten...
Was je enigszins culinair onderlegd op dat moment?
Ja, mijn vader was kok.
Ja, weet ik. Maar dat kan toch zijn dat allemaal langs mij heen is gegaan?
Nee, volstrekt langs mij gegaan.
Okay.
Ik kon nog geen biefstuk bakken.
Nee. Echt niet?
Nee. Ja, en als ik op stap was geweest, een eitje, fantasie-eitje in elkaar klappen. Maar voor de rest, nee. Nee.
Maar hoe leerde je dat dan?
Ja, ik denk dat ik het een beetje in me had of zo. Het ging vrij vlot. En...
Keek je met hem mee, met Hermano?
Ja, alleen maar. En ik durfde ook gewoon.
Je bent nooit bang dus. Je bent nooit zo terughoudend.
Nee. En ik vloog erin. Maar ik heb ook wel heel hard geïnvesteerd in mezelf in de eerste jaren dat ik bezig was kok te worden, hoor.
Wist je toen van dit moet het gaan worden?
Ja.
Het leven
direct,
als kok.
Ja.
Dat wist je direct?
Ja, ik las best veel boeken, literaire boeken. Op het moment dat ik kok ben geworden, heb ik nooit meer een boek gelezen. Alleen maar kookboeken.
Echt?
Ja, echt. En ook wel...
Je bent monomaan geworden.
Ja. Ja.
Maar dat heb je in je dus.
Ja.
Ja.
Een beetje eng, maar het is wel zo. Ik mag al 5 jaar geen kookboek of 10 jaar geen kookboeken meer komen. Het houdt niet op. Het is 6.000 boeken of zo. Echt. En ik, het is niet dat en ik daaruit kook.
Lezen, is, dat nee. Is dat recept zien en nee. Denken, oh, zo doen ze dat.
Nee,
oh,
nee ik lees ingrediënten, ik zie ingrediënten. En ik zie ook vrijwel direct de verbindingen. Ik snap heel snel een recept. Ik doorgrond het heel snel. Ja, weet ik veel. Dat vind ik gewoon... En het is niet dat ik het na wil maken. Dat is heel raar eraan. Maar ik vind het wel leuk om te... Ja, het is ook een soort behoefte of zo. En het komt ook... De eerste jaren was ik super onzeker. Omdat ik gewoon... niks...
Je was een onbenul.
Ja, ja. En, maar ik stond wel al in redelijke keukens te werken. En ik moest gewoon inhaalslag 's avonds doen. Dan kwam ik thuis. En dan ging ik nog even lezen wat ik de volgende dag en hoe ik het moest doen. Dus ik stond altijd wel onder een bepaalde druk of zo. En ik nam ook wel ook snel functies aan met verantwoording. Ja, dus ik had mezelf wel wat opgelegd.
Maar dat was nadat je bij Hermano West weg was gegaan. Toen was je weer terug naar Nederland. Dus je, je hebt, zal maar zeggen, een soort stoomcursusje gehad bij hem. Maar hij had namelijk aan een heel specifieke eigen manier van koken.
Ja.
Dan leer je niet zo alle technieken van... weet ik veel, beurre blanc maken tot en met, weet ik veel.
Ja, dat was er wel allemaal wel. Maar op zijn Italiaans, beurre blanc is Frans dan, maar wel...
Ja, maar goed, hij gaat je niet een soort heel gedegen koksopleiding geven van...
Nee, maar ik pakte het wel snel op. Ik zag het wel snel, dat wel. Ja, dat klinkt...
En toen begon je, ook al met kookboeken lezen?
Ja. Ja, vrijwel direct was
en dat. Kookboeken lezen is dus echt gewoon boeken waar recepten in staan. Dus niet een soort handleidingen waarin alles uitgelegd staat, maar gewoon...
Nee, ook.
Ook?
Ja, alles.
Van alles wat er over koken ging.
Ja, maar ook vooral ingrediëntenkennis. Want dat verslind ik het nog het liefst.
Wat is ingrediëntenkennis precies?
Nou ja, dat je weet welke vis wat je ermee kunt en waar die vandaan komt. En welk seizoen die heeft. En en dat geldt voor groentes en dat productkennis. Gewoon puur productkennis.
Was dat niet een soort waanzinnige wereld die er voor je open ging?
Ja,
ineens?
Maar oneindig.
Ja.
Ja,
alsof je ineens op een soort goudader stuit.
Ja, en ik heb best wel andere... Ik heb als fotograaf gewerkt. En ik heb bij de Wereldomroep gewerkt. Maar dat waren allemaal dingen dat ik dacht van... Dat ga ik echt niet volhouden. Dat was allemaal te doods. En ik zat al aan het einde te denken, terwijl ik nog niet eens begonnen was. En dat heb ik bij koken nu nog niet. Steeds niet. Ik heb gisteren Turks lopen koken. Ja, ik voel me zo jong en nog niks kunnend. Ja, maar niks kunnend.
Ja.
En ik zit echt, ik moet dat doen en zus doen. En denk van ja, heerlijk. Gewoon, het is eigenlijk oneindig.
Ja, maar er opende zich ineens een wereld voor je waarvan je... Terwijl je er notabene je hele jeugd ongeveer met je neus bovenop hebt gestaan.
Dat is het.
Waarin je eigenlijk niet wist dat hij zo rijk was en zo op jou aansloot.
Ja. Ja, en ik denk dat het ook wel mijn voordeel is geweest dat ik het op latere leeftijd...
Want je was inmiddels tegen de 30 of zo?
Nou, 26.
26, ja.
Dat
precies.
Ik daarmee begon, zeg maar. Maar als je als 15-jarige als in een koksopleiding zou terecht zijn gekomen of... Ja, dan denk ik dat ik het totaal anders eruit was gekomen.
Ja.
Maar nu
had
ik gewoon
gekneed en gedrild.
Ja, maar nu had ik die view van bovenaf. En ik kon gewoon kijken en observeren. En ik kon ook mijn keuzes maken. Omdat ik gewoon wat rijper, wat ouder en wat meer durfde of zo, denk ik. Dus dat toen ik hier kwam wonen in Groningen, toen dacht ik wow.
Ging je toen naar Groningen toe?
Op een gegeven moment ben ik naar Groningen gegaan. En dat is in 89. En toen ben ik eerst een aantal jaar als chef-kok hier in het noorden gaan werken. En toen ben ik in 94 het restaurant begonnen in Leens. Ja, ik zweefde er gewoon boven, joh. Dan zag ik de haven en dan zag ik zag allemaal mogelijkheden. Zoals ik dat, en dat is heel duidelijk.
Ja, want het is eigenlijk zoals als je een recept ziet en dan zie je al die ingrediënten en dan zie je welke verbindingen ze met elkaar aangaan en hoe dat ongeveer werkt.
Ja, andersom. Eerst is het ingrediënt, hoor.
Ja, eerst zie je de ingrediënten, precies. Maar dan zie je al vrij snel hoe ze met elkaar samenwerken en wat het effect is.
Ja.
En zo heb je dat ook als je op een plek komt, zoals hier in Groningen.
Ja.
Dan zie je gewoon, heb je een soort overzicht van, denk je, oh, daar is een haven, daar komt een vis binnen, daar wordt dit verbouwd, daar is een kaasmaker.
Ja.
Dan krijg je een soort kaartje in je hoofd van hoe je...
Ja, maar dan zie ik het gerecht al... Ja, ik heb het wel eens uitgelegd op de dijk.
Ja.
En dan had je allemaal zilte groentes. Op de dijk zelf liepen lammeren. Aan de andere kant was spelt en mosterdzaad. En verderop waren de oesters.
Ja,
dat is een gerecht geworden. Ja, zo simpel is het gewoon.
Dat was een gerecht geworden.
Ja, ja. En het was hooitijd, er lag hooi. Dus ik heb de lamsbouten gerookt op hooi en gaar gemaakt. En ik heb er iets moois met oesters bij gedaan, een mosterdzaad. En die zilte groentes, die lammeren weer aten. Dus ja, zo eigenlijk heel simpel. Maar ja, over niet, ja, weet ik veel. Dat komt zo binnen. Maar dat staat niet in een boekie.
Nee, maar zo gaat dat de hele tijd bij jou. Zo komt het de hele tijd binnen.
Ja.
Of tenminste, er komt van alles binnen en jouw hoofd verwerkt dat.
Ja, maar
zoiets.
Ik moet niet te snel gaan, want het moet allemaal wel vertaald worden.
Ja,
natuurlijk.
Je moet het wel met mensen gaan staan koken vervolgens.
Ja.
Is dat jouw uitdaging om het, zal maar zeggen, dan om even gas terug te nemen en het met je team te kunnen gaan maken?
Ja.
Ja.
Ja. Nou, Jos is er heel belangrijk in.
Wie is Jos?
Jos is de sous-chef. Die is, die is al 30 jaar bij ons. Ja, en dat twee handen op één buik, maar ook niet. En het is gewoon...
Want jullie hebben het gezellig, maar niet altijd.
Ja, nou ja, het is ook knokken geblazen natuurlijk. En het is, je gaat iets maken wat mensen opeten. Dus hoe intiem kan het zijn, toch? Of ja, en dat moet wel kloppen. Dat is altijd een...
Je voelt het als iets heel intiems. Wat zou ik zeggen, wat jij met je gasten...
Aangaat. Ja.
Want jij maakt eten voor ze.
Ja, dat is wel een soort van... ik kan dat niet zonder passie doen.
Nee,
of zo.
Dat is een verbinding die je aangaat. Verbintenis die je aangaat.
En de controle die je moet hebben, omdat je met meerdere mensen werkt. Het team moet overeind blijven. Want die dingen zijn allemaal wel heel belangrijk. Teamprestatie is uiteindelijk het resultaat. Hè? Niet ik alleen. Dat kan, ik ben niks.
Nee. Maar juist ook omdat het zo intiem is, is het ook belangrijk dat het een beetje op jouw voorwaarden is. Dus dat jij de setting maakt, de omgeving maakt.
Ja, ik proef het allemaal na natuurlijk. Ik proef het allemaal, moet weten hoe het is.
Ja, dat. En dus ook dat jij dat menu aan ze wil geven, wat jij hebt bereid.
Ja.
Niet met dat à la carte, maar dat je gewoon de hele ervaring ook soort van controleert.
Ja.
Ja.
En ik leg niet te veel op een bord, dus alles wat er op het bord ligt, dat moet dan ook... erg kloppen.
Want je houdt niet van grote porties.
Ik hou niet van... Nou, ik hou wel van grote porties, maar want dan moet ik me echt in remmen.
Ja.
Nee, ik hou niet van heel veel verschillende dingen op een bord. Dus als ik 3 elementen op een bord kan hebben, of 5, dan ben ik...
Vind je 3 beter?
Ja. Ik als er heel veel foefjes en toefjes en te veel techniek op een bord. Maar dat is echt wat ik in Italië heb geleerd. Want dat is de Franse keuken vooral niet. Die heel veel dingen.
Ja.
En Italië kan het soms zo eenvoudig zijn. Dat de allermooiste risotto was wit met parmezaanse kaas en voor de rest niks. En dan kan ik helemaal vanuit mijn plaat gaan. Als je dat voor elkaar kan krijgen, dan betekent dus dat... In dat hele eenvoudige is alles is kloppend geweest. Anders kan het nooit zo goed. Want je wordt niet verleid door opmaak. Of er ligt gewoon een klodder witte risotto. Meer is het niet. Maar als dat top is dat, vind ik dat zo mooi.
Ja.
Dat is altijd mijn streven, zeg maar. Dat vind ik het allermooiste wat er is.
Ja. En heeft het je moeite gekost om je eigen toon te vinden in het koken?
Ja, ik denk dat ik dat nog steeds... mee bezig ben altijd.
Ja?
Ja.
Dat is eigenlijk elke dag zoeken.
Ja, verbeteren en jezelf op je flikken geven. En dan achter...
En is Hermano eigenlijk ook belangrijk geweest in het vinden van die toon? Of is hij vooral belangrijk geweest in je introduceren in het koken überhaupt? En in het dus inderdaad dat je ingrediënten haalt om je heen en goed uitzoekt. Daar is hij heel belangrijk in geweest.
Ja.
Maar in hoe je kookt en wat jouw smaak is...
Nou, zijn eenvoud, die heb ik echt... Dat heb ik wel in me. Dat vind ik echt heel mooi.
Wie zijn er verder belangrijk geweest in jouw ontwikkeling als kok?
Nou, nee.
Zelf gedaan?
Ja, ik ben autodidact, denk ik. Mijn vader is heel belangrijk geweest. Omdat we gewoon...
Heb je nog veel gepraat met je vader hierover?
Nou, wel. Maar pa was echt... die kon de allerlekkerste slaatjes maken.
Ja?
Ja, huzarensalade, gevulde eitjes. Maar die was ook banketbakker geweest. Maar dan de oude banketbakker. Die ook had geleerd snacks te maken. Zoals kroketten, niebroodjes, kaas of vlees, echte. Ja, die dingen, dat, ja, die raken... Ik heb laatst nog een heel oud klein schriftje gevonden. En er stonden wat receptjes van hem in. Zonder enige begeleiding of bereidingswijze. Alleen maar ingrediënten. Met de hoeveelheden erbij. En dan ga ik ermee aan de gang. En dan ga ik dat uitlopen vogelen. Wat er nou mee bedoeld is. En dat, ja, vind ik wel mooi. Maar dat... En onbewust heeft hij me het meeste bijgebracht natuurlijk. Omdat ik... het was gewoon thuis. Dat pa kookte en als we vroeger wat een huisje op Texel, dan reed hij eerst naar de haven, naar Oude Schild. En dan ging hij naar zo'n vissersboot. En dan haalde hij een zak sliptong op. En dan, ja, dan aten wij sliptongetjes onbeperkt.
Bijna. Ja, maar hij deed dat dus ook al.
Ja, ja. Dus, en dat, ja, dat, maar dat ben je als kind niet bewust van allemaal. Later wel, maar op dat moment niet. En ik had zijn moeder, was ook echt een fantastische kokin. Dat... Oma Soek, die ik mocht een keer bij oma logeren en toen had ze echt was een hele echt een Gooise nette dame en die had met van die bestekopleggetjes had ze de tafel voor Dikkie Soek gedekt zeg maar, die er helemaal geen klap van snapte.
Nee.
En toen kreeg ik een vergeet ik echt nooit meer. Dan kreeg ik een bouillon, een dubbel getrokken ossenstaartbouillon. Later wist ik dat pas, maar op het moment dat ik dat kreeg, dacht ik Jezus, er zit niks in mijn soep. Het was gewoon een heldere... Hè, er zat niks in.
Ja.
En toen dacht ik, Jezus, wat is hier aan de hand? Er zit niks in mijn soep. En toen nam ik een hap van die soep. Nou, man. En nu nog steeds, als de bouillon getrokken wordt, moet het daarna smaken. Die intentie moet het hebben.
Van je oma?
Ja.
Van de dubbel getrokken ossenstaartbouillon van je oma?
Ja, maar dat zijn dingen die sla je op.
Maar jouw vader was dus ook een smaakpurist, net zoals jij bent.
Ja.
Daar hebben jullie het nooit over gehad, maar dat was wel zo. En zo heeft hij het ook altijd zijn eten aan jullie uitgeserveerd.
Ja. Ja, maar niet heel erg verfijnd in de zin. Maar
nee, maar zijn huzarenslaatje was een heel goed huzarenslaatje.
Ja, maar veel meer hoor. Veel meer. Hele mooie dingen. Ja.
Wat nog meer?
Ja, kippengoeie, die gewone dingen. Maar dat gewoon heerlijk. Ja, dat was echt prachtig. Ja.
Maar daar spraken jullie niet over?
Nee.
Heb je daar nu spijt van?
Ja, nou, nee, want we hebben... Nee,
want hij heeft nog meegemaakt dat je de Michelinster had. Dus jullie hebben wel ook in je kopende leven...
Ja, maar
dat
was hij altijd heel bang voor dat het niet goed zou gaan. En het was op
een gegeven moment... angstiger dan jij, hè?
Ja.
Hij was voorzichtiger.
Heel angstig.
Ja.
Ja. Ja, veel angst. Ja, veel.
Was je moeder onverschrokken, zoals jij?
Ja, die is wat...
Leeft zij nog?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, die heb een...
Maar die is onverschrokkener dan jij.
Ja, die durft wat meer.
Ja.
Ja.
Dus jouw vader had misschien jouzelf de aanleg voor koken, maar die is... Maar je moet natuurlijk ook inderdaad, als je gewoon ver wil komen, moet je ook gewoon risico's nemen.
Ja, uitgangspunt is niet ver komen, maar...
Nee, maar goed.
Gewoon doen. Ja, doen. Nee, maar mijn pa was echt wat heel erg behoudend daarin. Ja.
En je corrigeert me, want je zegt ver komen is niet het doel. Dat is ook het gebrek aan competitieve misschien in je. Je vindt dat nooit je ambitie moet zijn.
Nee, ik doe ook nooit met kookwedstrijden of dit is zulke onzin. Mijn wedstrijd heb ik hier, dat goed moet zijn.
Ja,
en dat is mijn
wedstrijd. Dat die relatie met je klanten goed is.
Ja, ik wil gewoon, ik kook voor de gasten.
Of je gasten,
ik wil gewoon dat is de wedstrijd die je met z'n allen aangaat.
Ja.
En daar ben ik niet alleen in, maar dat doen we met z'n allen.
Vond je die Michelinster eigenlijk ook een beetje verstoren misschien?
Nee, helemaal niet.
Oh.
We hebben er ook nooit... we hebben er nooit geen last van gehad of zo. Ook niet dat we dachten van, oh jee, of... we hebben dat 10 jaar of zo gehad. En dat was prima.
Ja.
En toen het er niet meer was...
Maar je vindt dat ook niet irritant dat er zo'n predicaat dan op je wordt? Dat is toch ook een soort wedstrijd die je dan hebt?
Nee.
Nee, of heb je het nooit gevoeld?
Nee. Okay. Oh nee. Nee, we kregen dat uit een totaal onverwachte hoek. We hadden dat echt niet aanzien komen. En ik weet wel dat de schoonmaakster van het restaurant toen... Haar zoon was leerling kok en die was bij die uitreiking ergens in Limburg.
Ja.
En toen belde Gilly belde op en zei, ja, jullie hebben een Michelinster. En begon echt kei te lachen. Die is gek of zo. Die zit aan de borrel.
Oh, je had er ook helemaal geen rekening mee gehouden?
Nee joh, echt helemaal niet. Nee. Dus maar het was hartstikke leuk. Dat was hartstikke eervol.
Hey, en dat monomane, die monomane soort obsessie die je met koken kreeg. Dreigt dat ook wel eens uit de hand te lopen?
Ja, vind ik zelf wel. Ja, het is proberen af en toe wat anders te doen.
Nog steeds, maar dat is nog steeds dat je dat af en toe in moet.
Ja, ik heb dat heel erg. Ja, ik. Het wordt minder. Ik word wat rustiger daarin maar soms dan kan ik het ook weer niet houden. Dan als ik, vooral als ik ergens geweest ben, op vakantie geweest ben of naar Italië geweest ben, dan kom ik terug en dan borrelt het, jongen.
Oh ja?
Ja. Dan, ja.
Maar wat borrelt er dan?
Ja, dan moet ik van alles. Dan wil ik allemaal dingen doen en maken. En,
dan wil je koken?
Ja.
Dan moet je die keuken in om dingen uit te proberen?
Ja, ja, ja. Ja, en er zijn ook altijd... Het is nooit klaar, hè. Dat is het hele... Ik ben nu ook met dingen weer bezig en dan denk ik, ja... Andere broden. Het is oneindig. Voor mij dan.
Wat bedoel je met andere broden?
Ja, andere recepten. Andere technieken. Met deze. Ik heb altijd mijn gevecht met deze. Dat houdt ook nooit op. Dat al 20 jaar lang.
Vertel eens.
Ja, dat krenk doet nooit wat ik wil. Maar misschien ook juist wel. Maar
ja.
En moet ik tevreden zijn met het resultaat? Maar dat ben ik ook nooit. En dat is echt mijn spiegel. Dat is echt niet normaal.
Ja, 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 deze maakt jou helemaal gek.
Ja,
omdat het prachtig en fantastisch is.
Ja,
maar ook volstrekt eigenzinnig, net als jij.
Ja,
ja.
En nooit doet het iets wat op commando. Het luistert nooit.
Ja.
Nee, nou ja.
Ja, ja.
Ja.
Maar het is dus als je dus dan op vakantie bent geweest, ergens bent geweest en dan ben je geïnspireerd door wat je hebt gezien, meegemaakt, gedaan. Ja. En dan kom je hier en dan moet dat eruit.
Ja, dat laatste, dat rem ik behoorlijk af.
Maar dat rem je af?
Ja, want ik...
Maar wat deed kan je
niet al, nee, want hetgene wat ik nu doe is niet per se slecht. Dus ik moet er langzaam toevoegen. En ik ben wat milder, wat rustiger.
Maar vroeger ging je dan mensen over de kling jagen of zo?
Ja. Ja, Jos werd wel eens...
Je kijkt er heel schuldbewust bij.
Ja, Jos werd er soms helemaal knettergek van. Ja, maar dat maakt niet
omdat uit. Je dan zoveel wil.
Ja.
En moet de hele tijd beter.
Ja,
of...
ja. Ja. Ja, het is beschamend.
Ja, schaam je ervoor?
Ja, nou, het is...
En Jos is hier toch al 20 jaar, dus...
30 jaar.
30
nee,
jaar.
Ja, maar het is wel heel egoïstisch natuurlijk aan de ene kant en... En het is gewoon, ja, een soort rare gevoel. Maar ik denk dat iedereen een beetje dat... Nou ja, als je heel erg begaan
ja,
met iets.
Ja, dat is natuurlijk wel, dat is ook wel interessant met de discussies die er in deze tijd gevoerd worden. Dat in hoeverre is begeestering goed en in hoeverre moet je toch ook enigszins sociaal wenselijk dragen. Ja. Maar jij kent dat spanningsveld wel heel erg goed.
Ja, ik snap wel dat het er is in ieder geval. Maar of ik moet altijd naar handelen.
Nee, precies. Nee, maar je herkent dat je eigenlijk een redelijk en normaal functionerend iemand bent. Maar dat je zo gedreven kan raken over iets. Dat je eigenlijk een beetje begint te misdragen.
Ja.
Om dat gedaan te krijgen.
Ja.
Terwijl je dat gewoon eigenlijk doet uit liefde voor
het vak.
Wat je wil maken.
Ja, en ik denk dat daardoor chefs ook heel vaak ondraaglijk zijn. Maar dat is tegenwoordig wel veel minder.
Ja.
Maar ik heb dat... Ik kon wel streng zijn, ik kan wel streng zijn. Maar dat is allemaal wel anders of zo.
Ja.
Dat heb ik nooit...
Hey, en Dick, hoe vind je dat het hier tussen jou en je gasten gaat? Want het is toch wel een bijzondere relatie die je met ons opbouwt als gasten.
Ja, nou, ik zelf ben altijd heel... dankbaar en ik vind het heel eervol dat er iemand komt. Ja, dat meen ik ook echt vanuit één gedacht. En dan als er naar twee komen is het nog mooier enzovoort enzovoort. Ja. Maar het is niet zo dat... En ik, ja, je hoort... heel veel mensen zeggen wel, ja, daar heb ik de gasten niet voor. Of de gasten... Ik ken dat niet echt of zo.
Weet je zo van alsof gasten een soort ballast zijn bijna?
Nou ja, of nodig, dat een gast een verwachtingspatroon hebt waar je niet aan kan voldoen of andersom. Maar ik heb dat allemaal niet. Dat komt ook gewoon dat ik volstrekt mijn eigen ding doe. En je hebt het gewoon maar te...
Ja.
Ik pas me wel aan, hoor. Ik bedoel, maar ik...
Nee, tuurlijk.
En als er mensen met dieetwensen hebben of andere wensen...
Tuurlijk,
of
dan
als
hou je eraan.
Ja, van de week hadden we iemand die zondag afgelopen wilde een eierbal in het menu hebben.
Nou, ik wel weer een wonderlijke eis, moet ik zeggen.
Ja, nou, ik doe dat met liefde. Zo, maar
je
ik
bent
maak
in Groningen, dan moet er een eierbal.
Nee, zij had, er was een oudere dame uit Limburg. En die had twee zonen, of kleinzonen, die hadden gestudeerd in Groningen. Ja. En die gingen natuurlijk knijterhard op stap en eierballetjes uit de muur trekken hier al. En ja, die leek het heel leuk om een eierbal. Maar ik vind zo'n eierbal vind ik prachtig. Want ik vind eigenlijk bijna alles wel heel erg... Als het goed gemaakt is, ja, vind ik het heel erg leuk.
Eierbal heeft absoluut iets.
Nou, dus we hebben gewoon een eierbal gemaakt. En die mensen hebben dat geserveerd. En dat vind ik grappig. Dat soort dingen, dat vind ik allemaal leuk om te
Zeker.
Doen.
Zeker. Ja. Maar uiteindelijk kom je hier om door jou bij de hand genomen te worden. Ja. En jouw verhaal te volgen.
Ja, en een beetje het Groninger land op het bord te ervaren. Dat is eigenlijk wat het is.
Ja, ja. Ja. Want het is heel erg Groningen wat je dan hier krijgt.
Nou, er zit een Italiaanse slag in. Maar het moet uitstralen dat het Groningen is. Ja.
Ja, ja.
Niet qua gerechten, maar wel qua ingrediënten.
Heb je ooit een soort het kokende equivalent van een writersblok gehad?
Jawel. Ja. Ja, dat wat ik... Ik gaf dat al aan toen dat de maanden of het jaar voordat ik naar Noma ging met Mac van Dinten.
Ja, ja.
Toen maakte ik risotto. Haalde ik de rijst zelf op in Italië. Cannaroli rijst. En dan maakte ik met waddengranalen en waddenoesters. En dat was een prachtig gerecht. En ik vond het helemaal niks meer. En ik dacht, wat moeten die twee nou bij elkaar? En want dat was die risotto uit Italië en die waddengranaaltjes uit de Waddenzee. En nou, ik weet niet, dat werd een soort discrepantie. Ik vond het allemaal maar...
Je kreeg het niet goed.
Nou, ik vond het... En dan had ik soms weer een gerecht wat weer wel helemaal klopt. En dan dacht ik, waarom klopt deze nou wel? En toen had ik aan die paar zinnen van René Redzepi genoeg. Van,
ja.
Maak van Deense room, maak ik crème brûlée. Dat moet je niet doen. Nou ja. Dus dat was voor die tijd zat ik een beetje... Maar ik heb...
Ja, ja, maar dat is echt die simpele constatering dat je dat zou ik zeggen, de geografie van je ingrediënten zo belangrijk zijn. Dat ze gewoon in de plek waar ze vandaan komen, moeten ze bij elkaar horen.
Ja. Ja, dat heb ik wel heel sterk.
Ja.
Ik kan ook niet echt makkelijk... zoetwatervis bij zoutwatervis. Dat zit hier in mijn hoofd. Is dat niet in
dat
orde?
Dat gaat gewoon niet.
Ja, het zou wel kunnen.
Ja.
En ik denk als je fantasierijk bent of het gewoon doet, dan zou het wel kloppen. Maar ik doe dat eigenlijk niet makkelijk.
Maar jij bent ook een soort fundamentalist in hoe jij...
Ja, denk ik wel.
In hoe jij de dingen ziet. Ja. En dat zal een andere kok zal weer heel andere regels kunnen hebben.
Ja, maar dat
maar
heeft
voor jou gaat dat heel ver, deze...
Ja.
In hoe je dat wil, moet doen.
Ja.
Ja. Het is wat te dik, dat koken. Ja,
oneindig.
En die gasten.
Ja. Ja, die gasten horen erbij, hoor.
Ja.
Ja, dus dat is waar het op gaat, uiteindelijk. Ja.
Maakt het je gelukkig of zie je het soms ook als een soort... iets waar je altijd maar achteraan moet rennen?
Gasten?
Nee, koken.
Nee, als ik het niet meer weet, ga ik liever koken. Dan vind ik het wel lekkerst om te gaan koken. Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik vind het vooral het restaurant... Nou, het restaurantje spelen, dat vind ik ook gewoon heel mooi.
Daar hou je van.
Ja, ik vind dat mooi. Ik vind de wijnen, ik vind eigenlijk alle onderdelen erg leuk. Koffie heel belangrijk. En ja, ik vind al. En ik importeer nu zelf mijn wijnen. Nou, dat vind ik echt. Vind ik zo leuk om te doen. Dat,
ja.
Of het nou iets oplevert financieel of niet, dat zien we dan wel. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. En onderhandelen over de. Prijs van de wijn en het transport. En nou, dan komt er over een maand komt er een pallet met 600 flessen wijn binnenzetten. Nou, ik vind het gewoon geweldig. Ja, vind ik prachtig. Ja, en dan kan ik dan weer schenken. Dat heb ik dan wel in de eigen hand gehouden.
Ja.
Het is niet door een ander geïmporteerd, maar door mezelf.
Ja.
Ja, voor leuk.
Lekker je eigen wereld.
Ja.
Denk je nog vaak aan je vader?
Ja. 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 Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat, ja, tuurlijk. Dat is een bijzondere man. Als vader van een jonge wielrenner, die altijd overal meeging. En altijd maar door het hele land heen sjouwde. En nooit, maar ook echt werkelijk nooit heeft gezegd dat ik mijn best moest doen. Of dat ik het beter moest doen. Nooit, geen commentaar. Nooit. Nou, dat is, ja. En ik zeg al die andere vaders wel, hè.
Kom op dan.
Ja, die lagen. Ja. Soms kregen ze klappen als ze niet hun best deden.
Ja.
En ik kende dat helemaal niet, joh.
Nee.
Dus dan, ik was wat dat betreft, dan ben je gezegend.
Ben je zelf ook zo als vader geweest?
Nee. Nee.
Je bent anders.
Nee, ik heb wel. Nee, ik heb mijn zoon is heel ver gekomen en mijn dochter ook met wielrennen en mijn zoon met judo. Maar ik heb nooit geëist of wat dan ook, maar wel altijd veel tijd erin gestoken. Maar
je bent anders.
Ik weet wel dat mijn zoon een keertje ergens achter in Duitsland moest judoën en dat hij op de mat stond en eigenlijk nog niet echt wakker was. En na 16 seconden konden we weer terug. 500 kilometer. Toen heb ik de weken daarna dat we weer naar Duitsland moesten, heb ik even een videootje opgezet. En toen liet ik zien dat hij binnen 16 seconden op zijn rug lag. Ik zeg, dat doen we niet weer, Tarzan. Ik zeg, gewoon wakker zijn en je best doen. Maar voor de rest, nee. Voor de rest, ik moet wel altijd wel meedenken en doen. Maar mijn vader, ik heb misschien wel hetzelfde ook, toch? Dat, ja. Mijn zoon stopte ook zomaar. Ook eigenlijk niet competitief genoeg.
Nee.
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 Daarentegen mijn dochter wel. Die is wel vrij fanatiek.
Ja. Die is nu technisch directeur van een wielerploeg.
Ja, ook dat ook nog. Ja.
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 Oké, Dick.
Nou.
Heel erg bedankt voor je tijd. Heel erg bedankt voor je restaurant.
Ja.
En voor je eten.
Dank je.
Ja, en voor de relatie die je met je gasten aan wil gaan.
Ja.
En blijf koken tot je erbij neervalt, zou ik
dood
zeggen.
Dood neervalt. Ja. Ja. Oké. Okay.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Dick Soek. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Alles netjes in uw oortjes bezorgd. Julia van Alem. Het hele proces overzien door Carine van Duin. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. U kunt ons een mailtje sturen. podcast@volkskrant.nl. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.